Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen aflevering gehad over de Oscars. En dan zit je naar zo'n Oscar-uitzending te kijken. En dan, want dat ben ik. Ik ben die gek die om 2 uur 's nachts nog aan de buis gekluisterd zit. En dan,
gek.
En dan zie je ineens gewoon een van die 2 films die wij hebben besproken. Die wint dan helemaal niks.
Laat me raden. De Banshees?
Ja, daar word je echt heel erg treurig van eigenlijk.
Volgens mij ben je er nu nog verdrietig van, of niet?
Ik ben er nog steeds verdrietig van. Ja, 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 ja. Maar ja, dat is de Oscars, hè. En het was sowieso dit jaar wel een bijzonder jaar, hè. Met 1 film die 7 keer wint, 1 film die 4 keer wint.
Mm-hmm.
Ja, dat zie je in een normaal jaar niet.
Heb je ook de tussenstukjes gekeken met René Mioch en zijn grachtengordelkliek?
Ik heb thuis geen Ziggo, dus ik heb geen filmbox. Dus dat heb ik gelukkig hoeven missen.
Ik ben blij voor je. Ik heb dat gezien. Althans, ik heb niet in de nacht gekeken, dus ik heb later teruggekeken. Dus ik kon heel mooi kon dat skippen.
Al die stukjes
vanaf het moment dat de opmerking kwam over over Aziatische films. Van, nou, het is van echt een Aziatische avond. Ik weet eigenlijk niet wat ik daar nou van moet gaan vinden.
Ja.
Toen was ik er klaar mee. Weg. Ik moet dat dus wat rectificeren. Ik heb een fout gemaakt in de vorige podcast.
Oh jee, dat gaan we zo doen. We gaan eerst maar even naar het intro luisteren.
Lijkt me een goeie. Did
everyone see that? Dit is de Filmschatcast. Long John Silver. Aye, sir. Shortstack Stevens. Aye. One-Eyed Jack. Aye. Dag allemaal en welkom bij de Filmschatcast. De podcast over films die weg zijn gezakt in een moeras van franchises en sequels en andere trilogieën, gekke dingen. En we bespreken ze hier om ze wat extra onder de aandacht te brengen. En dat doen Martijn.
En onze eigen Filmipedia, Niels.
Dag Martijn.
Dag Niels.
Jij wilde iets rectificeren.
Ja, ik heb een fout gemaakt in de vorige podcast.
Oh.
Sommige fouten kan gebeuren. Dit was zo'n fout die echt niet kon. We hadden het over Indiana Jones.
Ja.
Heel kort.
Ja.
En een van de hoofdrolspelers in een van de films waarvan ik zei... Hij zat in twee Indiana Jones films.
Ja.
Nee.
Nee.
Hij zat er in 1.
Ja.
Ik wil het even gecorrigeerd hebben.
Heel goed. Ki-Hui Kwan gaat het om. Ja. De Oscar gewonnen voor de beste mannelijke bijrol. Waarvan natuurlijk van harte gefeliciteerd. Zat inderdaad in 1 Indiana Jones film. Als we dan toch bezig zijn. Ik heb mijn goede vriend en podcastcollega Bram van Marvel's Force... Heb ik eens goed uitgehoord over wat hij vond van de eerste aflevering die hij geluisterd heeft. Bram, ik hoop dat je deze ook luistert natuurlijk.
Hey Bram.
En die zei, in een bijzin maakte mijn co-host de opmerking. Niet dat ik de schuld bij mezelf wil wegleggen, maar Wizard of Oz, dat de eerste film was met sound. Of tenminste met... Dat is de Jazz Singer. De Jazz Singer was de eerste niet-silent movie.
Aha. Oké.
Okay. Dus bij deze ook gerectificeerd.
Ook gerectificeerd. En dan, ik luister namelijk naar jullie podcast. Als we dan toch even gewoon reclame maken voor Marvel Force. Ik mag het doen net zo nu even.
Ja.
Bram, ik daag je uit om samen een aflevering te gaan maken over Scream.
Ja, en nee. Ik moet even de strenge scheidsrechter spelen. Want dat is natuurlijk wel een franchise film, hè.
Dan doe ik het in de Marvel Force onder jullie.
Heel goed, de After Hours.
Die maken wij ook nog. Bij deze uitnodiging staat.
Dat is op zich een
goed. Ik nodig eigenlijk mezelf uit. Oké, maar in ieder geval, want ik vond Scream fantastisch. Oké, goed.
Dan wordt het een hele saaie podcast, denk ik. Want dan zitten jullie heel erg op één lijn. Maar goed, daar gaan we ruimte voor maken. Denk ik dat wel kan. Dat zeg ik hier even vanuit mijn rol als host van Marvel Force. Je luistert niet naar Marvel Force, je luistert naar de Filmschatcast. En we gaan het vandaag in de grote film, want we bespreken elke week een grote film. De vorige aflevering was ook de eerste, bespraken we er 2. Toen had ik al gezegd dat is voorlopig even een eenmalig item, want normaal gesproken de bedoeling is dat we er steeds 1 bespreken. En dat is deze editie van de Filmschatkast, is dat Til. Film die nu in de bioscopen draait, of in de filmhuizen, ook wel in Pathé geloof ik. Dus als je alleen een Unlimited card hebt, dan kan je in sommige Pathé's ook wel terecht. En die gaan we zometeen uitgebreid bespreken, want wij vinden daar nog wel wat van. Maar voordat we dat doen, ga ik natuurlijk even de ruimte maken om onszelf een klein beetje aan te prijzen. Want we hebben ook Instagram. En daar vind je ons onder de noemer De Film Schatkist. En daar plaatsen we zo nu en dan het laatste nieuws, wat we hier in de podcast niet bespreken. Maar ook onze avontuurtjes die we samen of dan wel alleen beleven in de bioscopen. Naar welke films we kijken. En daar komt ook eens in zoveel tijd, ik tracht eens in de twee weken, de schatzoekkalender, waarin we dus de films die we zelf willen zien en waarvan we dus ook het leuk zouden vinden als de luisteraars daar naartoe zouden gaan en die gaan kijken, zetten we daar even op een rijtje. Dus dat is zo ongeveer wat we op Instagram doen. Dat was het denk ik. Wat betreft, ik weet niet of jij nog wat wil aanvullen op de...
Nog niet, dat gaat wel binnenkort vastkomen als ze Instagram ook weer wat meer laten leven. Maar ik denk dat dit een prima introductie is over onze Instagram. En kunnen mensen nog mailen naar ons als ze reacties willen geven?
Dat kan, een filmschatkist@gmail.com. En daar kan je inderdaad reacties geven. En het zou natuurlijk leuk zijn als je dat doet. Niet via de mail, maar op de podcastplatforms. Want dan hebben wij er ook nog wat aan. Namelijk het feit dan dat wij dus ook weer beter gevonden worden in diezelfde podcast apps. Dus als je dat daar wil doen, op Apple Podcast kan je een review schrijven. Op Spotify kan je ons sterren geven. Daar zit de review functie nog niet in gebouwd, maar dan kan je wel sterren geven. Dat zouden we natuurlijk super tof vinden als je dat zou doen.
Absoluut.
En via de mail mag natuurlijk ook. En via de DM van Instagram. Daarbij wil ik ook wel de gelegenheid even nemen om de luisteraar te bedanken die op ons gereageerd heeft ten tijde van de eerste aflevering. De positieve feedback en de negatieve feedback, die is natuurlijk allemaal welkom. En hartelijk bedankt dat jullie dat gedaan hebben. Jullie weten wie jullie zijn.
Merci.
We gaan, voordat we naar die grote film gaan, gaan we eerst, zoals we dat ook de vorige editie gedaan hebben, een film bespreken die misschien wat minder bekend is, maar die wij wel graag zouden willen aanraden. Dat doen we onder de noemer Wat ligt er niet in de schatkist? En ik wil Martijn uitnodigen om te beginnen.
Jazeker. Ik had mezelf voorgenomen afgelopen week om dagelijks even naar de bioscoop te gaan. Er is niks van terechtgekomen. Uiteindelijk één keer. Maar we hebben gelukkig nog streamingplatforms. Dus ik heb een beetje op HBO Max zitten kijken van, goh, welke film zou ik hier nu kunnen zien? Heb ik gekozen voor My Sister's Keeper. Een film uit 2009 met onder andere Cameron Diaz. In een heel ander soort rol als het we eigenlijk van haar gewend zijn. Ze is natuurlijk vooral bekend van haar comedy-rollen. Maar ook met Alec Baldwin. Gaat over een moeder die voor haar zieke dochter zorgt. Haar dochter heeft kanker. En ze hebben onder andere nog een dochter die is geboren. Om ervoor te zorgen dat het zieke meisje onderdelen uit haar lichaam krijgt. Om het even heel bot te zeggen. Mm-hmm. Transplantaties vanuit haar lichaam. En haar dochter besluit om haar moeder en haar vader aan te klagen daarvoor. Omdat ze er klaar mee is wat er gebeurt met haar lichaam. Het is best wel een heftige film. In het begin begint hij nog een soort van vrolijk, maar heel snel word je daarin meegesleurd. Je ziet ook haar broertje bijvoorbeeld, die eigenlijk gewoon wordt vergeten door het gezin. Een soort van wordt verwaarloosd. En je ziet ook langzaam en zeker dat de dochter die de moeder aanklaagt, dus Abigail, langzaam wat meer naar haar vader toe groeit. Mm-hmm. En die haar daarin wat meer gaat, wat meer steunt. Ik kan hem van harte aanraden. Ik had hem eigenlijk nog nooit gezien. En ik heb met kippenvel op de bank gezeten. Ik heb wat reviews gelezen. Ik zie wel wat gemixte reviews hierop op de film. Op Letterboxd ook. Sommige mensen zijn heel positief. Er zijn ook wat mensen die zeggen, ja, speelt iets in, te veel in op de emotie. Dat kan bijna niet anders met een film als deze. Maar ik heb ervan genoten van die film. Ik heb hem 4 sterren gegeven.
Mooi. Ja, dit is er nou één in het rijtje vergeten films die we hier wel proberen dus een beetje in het daglicht te zetten. Ik kende hem zelf niet voordat ik hem bij jou in het draaiboek zag staan. Van de makers van de Notebook onder andere, ja. Hè, de producenten erachter.
Ja.
Ik geloof dat de regisseur, want die had je erin gezet, dus had ik even onderzoek naar gedaan, ook Queenpins gemaakt heeft, recent. Film die ik zelf in de bioscoop wel gezien heb, een flauwe comedy film. Is ook wel even wat actiedingen gedaan. Dus dit zijn wel van die nou ja, veel besproken regisseurs die gewoon heel veel doen. En ook gewoon mindere dingen, maar ook dit soort dingen. Ik trek een beetje de vergelijking met The Sun. Dat is een recent voorbeeld, niet van deze regisseur overigens hoor. Want het is natuurlijk een film van de maker van The Father, Florian Zeller. Dat is ook een film die gewoon tot op heel veel controverse kwam te staan. Omdat ze een beetje te veel probeerden, zeg maar, de emotie te zoeken.
Ja.
En daar kunnen veel kijkers gewoon niet. En ik vind dat ook altijd wel een van de criteria hoor, voor het beoordelen van zeker een dramafilm. Als een film te veel op zoek is naar die traan. Hij wil te graag dat jij gaat huilen, zeg maar. Dan valt zo'n film vrij snel door de mand. Terwijl juist als een film daar niet naar op zoek is, dat zijn vaak de interessantste films. En dan gaan we er zometeen natuurlijk nog een van bespreken. Dus ik herken dat beeld wel. Maar goed, wat ik zeg, ik heb deze niet gezien. Dus ik heb geen idee. Cameron Diaz is nou niet per se een heel erg aansprekende naam voor mij. Als ik dat op een poster zie staan. Maar goed, misschien geef ik deze inderdaad wel een kans. Alec Baldwin hebben we natuurlijk ook lang niet meer gezien. Vanwege dat incident natuurlijk recent op een filmset. Waar hij natuurlijk nog voor onder de rechter staat. Dus interessant. Te zien op HBO Max dus.
HBO Max, yes.
Film uit 2009. Ik heb wel gekozen voor een recente film. Uit 2023 zelfs. Een Hulu film. Die in Nederland dus te zien is op Disney Plus. Want dat geldt voor de meeste Hulu films. Wat je van Hulu moet weten is, Hulu is een streamingdienst in Amerika die voor inmiddels 75% of 66% in handen is van Disney en 33% in handen van Universal. Wat betekent Comcast? Wat betekent dat er zo af en toe nog een keer een productie op Hulu verschijnt die van Comcast is, dus niet op Disney Plus komt, maar het overgrote merendeel van de Hulu content, series en films komt dus op Disney Plus uit. En deze dus ook. En de film heet Boston Strangler. En als je dat op gaat zoeken, dan moet je dus even kijken dat je de 2023 versie neemt. Want ik geloof dat er in 1973 ook een Boston Strangler film gemaakt is. Maar er zijn nogal wat nieuwe ontwikkelingen in die zaak. Want inderdaad, het gaat om een true crime film is wat overdreven. Maar in ieder geval een waar gebeurd verhaal over een zaak die speelde in Boston. En ver daarbuiten overigens. Maar Boston was het epicentrum ervan. De film is geregisseerd door Matt Ruskin. Een regisseur die ik niet heel goed ken, die ook niet zo heel veel dingen gedaan heeft. Behalve een film die ik toevallig vandaag nog even heb teruggekeken. Maar ook al eerder gezien had. Crown Heights. Dat was mijn eerste kennismaking met Lakeith Stanfield. Een acteur die ik hoog heb zitten. Die later onder andere Black Clansman gedaan heeft. En nu Sorry to Bother You heeft hij gedaan. Wat een heel interessante film is.
Knives Out, zie ik hem ook staan.
Knives Out, ja. Had hij inderdaad een rol van een detective of een van de politieagenten die naast Benoit Blanc onderzoek doet. Binnenkort te zien in The Haunted Mansion, de Disney film over de gelijknamige attractie. En dat is dus een film, want nu ben ik weer enorm aan het doorhalen. We waren bij Matt Ruskin, die heeft deze film ook geregisseerd. En de hoofdrollen in deze film zijn weggelegd voor Carrie Coon. Nou, dat is echt wel een veteraan in het Hollywood-wereldje, kunnen we wel zeggen. En Keira Knightley, die ik altijd de bijnaam The Lip meegeef. Vanwege het feit dat ze een soort naar onder getrokken... Als je dat is wel even een disclaimer voor de kijkers. Als je dat eenmaal ziet, dan kan je het ook niet meer niet zien. Dus als je het niet wil weten, skip even 10 seconden door. Maar ze heeft een wat naar onder getrokken lip in haar dagelijkse speelwerk. Waardoor de kaak eigenlijk een soort iets verder naar onder staat dan bij de gemiddelde actrice. En dat gaat heel erg opvallen als je dat eenmaal ziet. Doet er verder niet toe. Op zich een hele aardige actrice hoor. Verder niet zoveel mis mee. Ik heb nooit zo heel erg veel met Keira Knightley. Maar op zich zet ik een film ook niet af als ze erin zit.
Nee, Atonement had wel een mooie rol, ja, vind ik.
Ja, nou, absoluut. En dat is natuurlijk ook een hele goede film. Dan even over de film Boston Strangler. De zaak. De Boston Strangler. Er zijn dus verschillende Boston Stranglers. Daar komt het uiteindelijk op neer. Vrouwen. Eerst wat oudere vrouwen. Daarna wat jongere vrouwen. Die worden lastiggevallen in hun huis. Door bijvoorbeeld een tegelzetter. Of een iemand die klusjes komt doen in huis.
Loodgieters zag ik loodgieters. Voorbij komen. Ja.
En vervolgens de vrouw in kwestie wurgen en dan een lintje achterlaten. Waardoor dat is eigenlijk het beeldmerk van de Boston Strangler. En twee journalisten. Eerst Keira Knightley, wat eigenlijk de hoofdpersoon is in deze film. Die komt van de modeafdeling van de krant. En die gaat de lifestyle afdeling. En die krijgt dus de kans om een misdaadverhaal te maken. En wordt daarbij geholpen door Carrie Coon. Wat een al wat meer doorgewinterde misdaadjournaliste is bij de krant. En uiteindelijk lossen zij samen... tegen wil en dank, ook van de politie van Boston, die zaak een soort van op. Het eindigt toch een beetje met een open einde. Dus nog niet helemaal beslist, maar je ziet dus de moeilijkheden van deze vrouwen. Terwijl ze proberen om in een toch wel wat mannenpaspoljon de boel op te lossen eigenlijk. Wat kun je verder over de film zeggen? Jij hebt hem ook gezien, geloof ik.
Ik heb hem ook gezien. Ik vind dat de film, met mijn persoonlijke mening, zit goed in elkaar. Het verhaal wordt ook heel goed verteld. Ik vind het acteerwerk ook heel sterk. Je ziet ook heel erg de struggles die ze hebben. Wat je zelf al aangeeft, dat als vrouw dit soort verslagen te moeten maken, dit soort onderzoeken te moeten doen, ja. Dat ze toch niet helemaal worden, dat ze niet serieus worden genomen. Conservatief Amerika jaren 60 speelt het zich volgens mij af. En dat is wat je heel duidelijk terugziet. Het verhaal zelf, het boeide me wel, maar ik vond het af en toe ook wel heel traag.
Ja.
Dat ik af en toe dacht van, nou, ik gooi er even wat meer peper in, zeg maar, even iets meer... Dus ik, het werd wel heel traag verteld. En aan de ene kant maakte dat de film ook wel weer heel mooi. Want het, als je kijkt naar, naar de beelden die zijn geschoten, dat ziet er allemaal prachtig uit. Dus dat compenseert het een beetje. Maar het had voor mij misschien 5 of 10 minuten korter gemogen. En dat het dan wat meer doorliep. Nu, ja. nu mijn aandacht, zeg maar, was af en toe weg.
Ja, dat, dat ben ik met je eens. Het is voor een avondje op de bank is het wel lekker wegkijken.
Precies. Zo heb ik hem ook exact in mijn Letterboxd heb ik hem gereviewd.
Precies. Ja. Ja. Ja, hij deed zo af en toe een beetje qua verhaal een beetje denken aan Zodiac, film van David Fincher. Het grote voordeel van ik vond Zodiac overigens wel beter dan deze film, maar ja. Dat is de algemene consensus ook wel. Het grote voordeel voor mij van deze film was het journalistieke aspect. Ik ben zelf journalist. En ik ben een groot liefhebber van de grote journalistieke films. Van de Watergate film tot Spotlight. Tot The Post van Steven Spielberg. Die door veel mensen nog steeds wel redelijk over het hoofd gezien wordt, wat mij betreft.
Onterecht.
Onterecht. Ja. En dit heeft ook dat journalistieke aspect, hè, van hoe vlieg je dingen nu aan op zo'n redactie, ouderwetse Amerikaanse redactie, misschien ook wel een beetje een clichébeeld van een oude Amerikaanse redactie, maar dat tilt deze film boven een middelmatige wegkijker uit voor mij. Ja, ik zou dit nog steeds wel aanraden aan mensen om te kijken, maar ja. Wees je ervan bewust dat je echt wel in fases eventjes op je telefoon kijkt, omdat je aandacht een beetje weg is. Dat is zeker het geval.
Aan de andere kant, film duurt een, nou wat was het, uur 50 minuten, zoiets. Dus dat het is een film waar je niet 3 uur aan kwijt bent, zeg maar. Dus hij kijkt wat op, het is wel lekker weg. Maar ik ben het wel met je eens, ik betrapte mezelf ook op, ik af en toe wel op mijn telefoon aan het kijken was. En ja. Stiekem even Instagram aan het kijken, dat soort dingen. Dus, maar het absoluut wel de moeite waard om te kijken.
Ja, absoluut. Ja, The Boston of Boston Strangler op Disney Plus te zien dus. Van Matt Ruskin. En ik moet gelijk mezelf weer gaan tegenspreken. Want ik zei net dat Lakeith Stanfield in Black Klansman zit. Dat is natuurlijk niet waar, want dat is John David Washington. Maar Lakeith Stanfield gaan we zometeen wel nog even bespreken in De Opgegraven Schatkist. De grote film, waar we het wat langer over gaan hebben. En dat is deze week, ik had dat al gezegd geloof ik, maar voor nu Till. Film die vanaf 30 maart in de bioscoop draait en in het filmhuis. We zijn er samen geweest, dit keer. Dat was erg leuk. In een erg schattig buurtbioscoopje in Amsterdam, Cinema de Vlucht.
Amsterdam-West, geloof ik, is de
Cidat. Ja, net onder Sloterdijk.
In een voormalig schoolgebouw of zo? Het zag er heel...
Zoiets was het inderdaad. Ja, een soort brede schoolachtig. We hebben hier de Wanningsveen en we zitten weer in Wanningsveen met de opname. Hebben we iets soortgelijks staan hier iets verderop op de Kerkweg West. Daar leek het inderdaad een beetje op. Een soort van verzamelgebouw of een oude school, wat een soort verzamelgebouw geworden is. En daar zit inderdaad Cinema de Vlucht. Hartstikke leuk. Was een van de weinige bioscopen in heel Nederland die op dat moment Til al draaide. Had daarvoor al even gedraaid, onder andere in de Pathé Arthouse, het Pakfestival. Was het een van de 4 films naast Tar, The Whale en Man Called Otto, die alle 3 al uit zijn. Deze dus ook, en die komt dus pas in eind maart in de bioscopen. Dus ze waren er vroeg bij Pathé. Maar het was absoluut geen slechte keus. Maar dan gaan we het zo meteen...
Absoluut niet. Wat ik zo mooi vond aan dit bioscoop, want je merkte ook dat het echt een verzamelpunt was. Want het was best wel druk. Ik zat er iets eerder. Ik was op tijd in Amsterdam. Dus ik heb daar 3 kwartier gezeten voordat de film begon. Die een kwartier later begon, dan was aangegeven. Want Er was een vertraging ergens. Dat vind ik dan wel weer mooi ook, zeg maar, dat het ook gewoon kan. Geen strakke programmering.
Dat komt bij Pathé niet meer voor, denk ik. Nee. Dan raakte een heleboel mensen in paniek.
Nee, ook dat. Maar ik vond het echt... ik ga niet helemaal reclame lopen maken hier, maar... ik zou zo nog een keer daar naartoe gaan. Vond als filmzaal ook heel schattig.
Laten we dat dan een keer doen. Gewoon als doen. Als dat uitkomt.
Gewoon doen. Of daar dan de podcast opnemen. Ook leuk.
Ja, dan laat je mij sjouwen. Ik hoor het al wel.
Tuurlijk.
Till is een film van Shinonwaye Shukwu.
Applaus. Ik zat van tevoren te oefenen. Ik had geen idee.
Nee, dat is, ik heb het niet geoefend. Maar ik denk dat je het zo uitspreekt. Een regisseur die uit het editvak komt. Dat vind ik altijd wel een interessante... je hebt regisseurs die... regisseurs kunnen overal vandaan komen. Je hebt regisseurs die eerst schrijver... die het schrijfvak beheersen. Jordan Peele is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Je hebt regisseurs die komen uit de cinematografiehoek. Je hebt tegenwoordig zelfs regisseurs die muziek maken. Michael Giacchino, kijk jou aan. En deze regisseur komt dus uit het editvak, het montagevak. Wat dus ook wel interessant is. Hoe gaat een regisseur die dat in het dagelijks leven doet ergens mee om? Dit was haar tweede grote film. Ze heeft ooit een film gemaakt, nooit van gehoord, over een Clemency. Ik heb nooit gezien, nooit van gehoord ook. Dus hij staat vanaf nu wel op mijn watchlist. Maar,
2019.
Alfred Woodard, geloof ik, dat hoofdrol erin speelt.
Richard Schiff, Alice Hodge, Wendell Pierce.
Ja, het is een aardige cast. Nooit van gehoord verder. En dit is dus haar tweede film.
Ja, tweede film.
Ja.
Ze heeft ook nog Sorry for Your Loss heeft ze geregisseerd in 2019 ook.
Oké.
Okay. Wat misschien wel leuk is of interessant is om te weten is dat Till, ik heb wat van tevoren wat over gelezen, dus hij is 27 jaar over gedaan om hem überhaupt te maken. Zoveel tijd is besteed aan research.
Ja, nou dat is ook goed te zien in de film, want dat is... een zeer uitgebreide Wikipedia-pagina die we voorgeschoteld krijgen in anderhalf uur.
Zo.
De cast, kunnen we het ook nog wel even over hebben. Zometeen gaan we daar wat uitgebreider op in. Hoofdrollen zijn wel weggelegd, denk ik, voor Daniel Detweiler en Jalen Hall. Daniel Detweiler, die kennen we niet zo heel erg goed nog. Moet ik eerlijk zeggen, ze had een kleine rol in The Harder They Fall. Een film die ik redelijk hoog heb zitten. Ook dat is een film die redelijk gemixt werd ontvangen op Netflix. Met een hele hoop grote namen. Lakeith Stanfield zat er ook in. Maar het is bijvoorbeeld ook een van de eerste films die ik keek... waar... ik blank nu even op zijn naam. Jonathan Majors een hoofdrol in had... die we nu natuurlijk wel redelijk kennen en ook echt wel een vast gezicht is geworden binnen Hollywood. Hè? Met Creed, waar hij in zat. En ook de Marvel Cinematic Universe natuurlijk, waar hij de grote Kang the Conqueror in gaat spelen.
Ja.
Hij zat ook in The Last Black Man of San Francisco, wat mijn eerste kennismaking met John Tomasius was dit eigenlijk de tweede. Hier had hij echt de hoofdrol in. Na Sassy Beats. En daar zat Daniel Detweiler dus ook in een kleine rol. En hier heeft ze natuurlijk echt de hoofdrol. En daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. En Jalen Hall is haar zoontje. Die dus ook een basis is in deze film. En daarnaast zien we onder andere Whoopi Goldberg in een schitterende bijrol. Kan je daar wat over zeggen, over Whoopi? Want dat is toch wel bijzonder dat je haar in zo'n rol ziet.
Zeker, waar ik direct aan moest denken was The Color Purple. Daar speelde Oprah Winfrey in de tijd een soortgelijke rol in van een wat oudere vrouw. Ja. Want als aan het einde van de film is oud en blind. En ik moest daar direct aan denken. Het duurde ook even een paar seconden voordat ik doorhad dat het Whoopi Goldberg was. Ik dacht oprecht dat Oprah Winfrey daar zat.
Ja.
Maar dat was Whoopi Goldberg. Dus ik vond het bijzonder om haar daarin te zien. Ze heeft ook de film mede geproduceerd, geloof ik.
Ja.
En ze is ook heel erg betrokken bij het project, maar ook bij het verhaal zelf. Dat heeft ze ook in een aantal interviews heeft ze dat aangegeven.
Ja.
Dus het is ook voor haar een persoonlijke film. Haar aandeel is niet per se heel groot, zeg maar. Ze zit maar in een aantal scènes.
Ja.
Maar de scènes waarin ze zit, ja, daar zie je wel de Hollywood-veteraan daar zitten.
Ja, maar dat geldt eigenlijk ook wel voor een aantal andere rollen van wat bekende namen. Frankie Faison, die speelde bijvoorbeeld een kleine rol die we kennen uit The Wire. Wat een van mijn favoriete series ooit is, denk ik. En ik wil een kleine shout-out doen, maar misschien is dat al een beetje een voorloper op de castbespreking die we zo doen. Of de rollen, maar Hayley Bennett.
Ja.
Ja. Die speelt een fantastische rol in deze film. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Hayley Bennett.
Yes.
Onthoud die naam, want daar gaan we zo nog even op door. Ik wil beginnen met het verhaal, Martijn.
Ja.
En proberen een beetje af te wisselen met jou, anders dan wordt het echt een monoloog.
Nou, het verhaal het speelt zich af in de jaren 50 in Amerika, waar Emmett Till, nu gespeeld wordt door Gyllenhaal,
ja,
op vakantie gaat of op werkvakantie naar zijn familie in een andere staat.
Ja, hij wil zijn neven weer opzoeken. Ja,
zijn neven opzoeken, ondertussen werken ze. En zijn moeder, Mamie Till, zoals ze heet in de film, gespeeld door Daniel Detweiler, waarschuwt hem al van tevoren dat het een staat is waarin je, als je donker gekleurd bent, dat je dan moet uitkijken wat je zegt tegen iemand die blank is. Dus nederig zijn, excuses aanbieden, buigen desnoods. Maar kijk uit, anders zou je wel eens vermoord kunnen worden.
Ja.
Nou, dat is ook precies waar de film over gaat. Emmett gaat naar de andere staat. Ik ben de naam even heel erg...
Mississippi,
thank you. Ja. Moest hem even zoeken. Die gaat naar Mississippi toe. Gaat daar aan het werk. En krijgt het aan de stok met Caroline Bryant, die gespeeld wordt door Hayley Bennett, in haar winkel.
Ja, eigenlijk niet echt. Hè. Ze krijgt het niet echt aan de stok.
Niet aan de stok, maar het is hij
grijpt... Hij wil een aardige opmerking tegen haar maken, omdat hij eerder in de film een portemonnee had gekocht in een luxe zaak. En in die portemonnee zat een fotootje van een Hollywoodster, of tenminste een actrice. En daar maakte hij een verwijzing naar. Hij wilde...
Hij liet de foto ook zien van dat hij haar net zo mooi vond als de actrice, dat ze daarop lijkt. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam.
Ja. Even voor het gemak, want we zijn het van tevoren vergeten te vertellen, maar we gaan heel diep op deze film in. Dus ja. Nou is het niet echt heel erg spoilergevoelig, maar als je de film nog echt een beetje blanco wil zien, dan zou ik even wachten met deze podcast luisteren. Maar goed, misschien spreekt het ook voor zich.
Ja. Ze vatten de opmerking verkeerd op. En in eerste instantie, de eerste dagen daarna, lijkt het alsof er niks aan de hand is. Maar uiteindelijk wordt Emmett opgepakt door de politie.
Gekidnapt
of hoe je het ook wil zien. En hij wordt uiteindelijk dood aangetroffen ergens in de rivier.
Ja, het was niet echt de politie, hè? Het was een soort van, nou ja, rebellengroep. Of rebellengroep.
Inclusief ook de niet alleen van met blanke mannen, maar ook met donkergekleurde mannen.
Ja.
En hij, hij wordt doodgevonden. En vanaf dat moment verandert de toon van de film ook in één keer. En is Mamie, zijn moeder, uiteraard in alle staten en zoekt naar rechtvaardigheid voor haar zoon en wat hem is aangedaan.
Ja, en op een gegeven moment wordt het lichaam dus uiteindelijk door het volhoudende werk van Mamie naar Chicago teruggebracht. De plek waar zij wonen dus. En dan zit er een scène in, ja, daar moeten we het even over hebben. Want ik denk dat dat hetgeen is wat in ieder geval mij het meest is bijgebleven van de hele film. Het doek wordt van het lichaam van Emmett afgetrokken. En vervolgens, ja, het is geloof ik een scène van 2 minuten of van 3 minuten. En er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Alleen al in de... Want eigenlijk een van de weinige dingen die je ziet is de mimiek van Mamie. Zeg maar haar handen die dus over het lichaam van Emmett gaan. Ja, er gebeurt in die scène zo verschrikkelijk veel.
Er gebeurt heel veel met weinig woorden.
Er gebeurt eigenlijk niks. Ja. Maar er gebeurt eigenlijk alles. Hè. Ze begint. Het gaat echt van bijna pure shock, waarin niets uit te brengen valt, tot een enorme huilpartij. Waar je echt, nou ja. De opmerking door merg en been is nog zacht uitgedrukt.
Het was kippenvel. Het was echt kippenvel. Maar ja. Het was ook wel de manier waarop het in beeld werd gebracht. Want eerst zie je haar staan, dan zie je eigenlijk niks. Er wordt nog niet ingezoomd op de tafel. Vervolgens gaat het laken eraf. Je ziet het nog steeds niet. En dan in één keer gaat die camera daar zo heel voorzichtig overheen.
Ja.
En dan zie je dat lichaam zie je liggen. En inderdaad met de mimieken. De manier waarop Daniel dat gedaan heeft. Dat gaf kippenvel. Het was echt een combinatie van camerawerk, de belichting. En eigenlijk, want er werd maar heel weinig gesproken. Ja, op het moment dat ze ging huilen, dan. En dat doet ze zo goed.
Weinig geluid. Alleen dus inderdaad, er zit nauwelijks muziek onder, of geen muziek. In ieder geval. Niet opvallend. En je ziet nog niet eens het hele lichaam. Hè. Dat gebeurt eigenlijk pas echt in het staartje van de scène. Zie je heel kort even het lichaam liggen. En later. En ze krijgen dus een open casket. Ik ben even de Nederlandse open kist. Begrafenis. Ja. Waarin hij dus in zijn lievelingspak met zijn lievelingsdropdas en alles helemaal. Maar ja, dat is natuurlijk ook een statement van Mamie in dit geval. Die natuurlijk de touwtjes redelijk in handen heeft. Van laat de kranten maar komen en laat ze maar zien wat ze mijn zoon hebben aangedaan. Dat was natuurlijk al een wat langere periode. Waren al twee. Een dominee, geloof ik, en een andere jongen, die waren al gelyncht. Dat was in de periode dat de lynches voor het eerst een algemeen bekende term werden. En Emmett was eigenlijk de derde en daarvan de meest besproken lynchpartij, die uiteindelijk ook landelijke bekendheid haalde in Amerika. Mede dus door die open casket begrafenis en de zaak die daarop volgt.
Die daarop is gevolgd, inderdaad.
Dat is de finale van deze film.
Nou, wat ik nog wel mooi vind ook, is dat ze ook aangeeft dat ze wil dat de kist open is. En dat haar nog wel wordt gevraagd van, moet ik hem toch niet van tevoren nog even iets toonbaarder maken? En dan zegt ze ook, en de manier waarop ze dat dus zegt, is van, he have the perfect shape.
Ja.
Alles wat ze zegt.
Ja.
Maar dat zegt ze op zo'n manier dat die boodschap komt heel goed binnen.
Ja. Het is, dat is, en dat is ook wel de schoonheid van het verhaal ook. Het gaat over het algemeen. Het show don't tell principe is redelijk weg in deze film. Eigenlijk gebeurt het eigenlijk bijna niet. Maar hetgeen wat er verteld wordt is wel zo vaag. Dat je eigenlijk tot op het einde van de rit nog niet weet wat je nou exact gezien hebt, zeg maar. Ja. En misschien is dat ook wel gelijk het grootste nadeel van de film. En dat heeft wel met het verhaal te maken voordat we naar de finale gaan. Het is echt wel een beetje een dat probleem, dat herken ik ook wel van andere biopics. Dit is natuurlijk ook wel echt een biopic. van Mammy Till in dit geval. Maar het is echt wel een beetje een uitgespreide Wikipedia-pagina van Mammy. Waar af en toe iets meer nadruk wordt gelegd op andere dingen dan op, hè, dan op andere zaken. Bijvoorbeeld de voorgeschiedenis van Mammy. Die speelt natuurlijk heel veel. Want we hebben Mammy die de achternaam Till. Dat is de vader van Emmett, die dus in de oorlog is omgekomen. Daarna is ze nog een keer getrouwd, want ze draagt een andere achternaam dan Till in eerste instantie. Daar horen we eigenlijk niks over, wat daarmee gebeurd is. En ze heeft dan ook nog een vriend in deze film. En die willen wel gaan trouwen, maar dat is even moeilijk. Daar horen we ook weinig over. Dus dat soort zaken...
Dat zit allemaal op de achtergrond een beetje.
Ja, dat speelt op de achtergrond, maar dat komt niet naar voren. Dus er wordt uitgebreid nadruk gelegd op bepaalde zaken en wat minder op andere zaken. En natuurlijk, dat moet ook, want anders krijg je geen goed uitgebalanceerde film. Maar zo af en toe voelt het wel een beetje als... weet je wel, dit en dat en zus. En dan komt een soort opsomming. Ja, daar ben ik nooit zo'n liefhebber van.
Maar ik snap je wel, maar ik denk aan de andere kant zorgt er wel voor dat het niet afleidt van hetgene waar het om gaat,
ja,
in de film. Dat vond ik wel heel fijn. De film duurt al 2:10, dus dat is al dat is, ik zeg niet, dit, ja, het is precies lang genoeg.
Ja.
En dus als het verhaal nog uitgebreider was, dan denk ik dat je misschien te veel gaat afwijken van...
Ja.
Van, in dit geval van dit verhaal. Ik snap wel wat je zegt, hoor. Het is wel echt wel een beetje typische biopic, dat ja, wel. Maar wel dusdanig vooral geacteerd. Waardoor de film wel naar een hoger niveau wordt.
Het werkt. Nou ja, over die finale dan. Over die zij wordt op een gegeven moment gebracht naar een soort... Ja, safe haven voor Afro-Amerikanen, hè? Mount Bayou. Een plekje waar, zeg maar, veel van de NAACP-leden, dus de leden van de partij die opkomen voor rechten van Afro-Amerikanen, naartoe worden gebracht. En daar komt ook op een gegeven moment nog een soort, nou ja, haar chauffeur, of tenminste haar hulpje, daar, die heeft ook een vrouw en kinderen. En daar wordt ook nog wel even nadruk op gelegd. Dat is een stukje, dat is wat lastiger te doorgronden. Maar jij zei dat denk ik wel goed. Daar komen eigenlijk alle emoties samen. Hè? Het moment dat jij met samen geknepen billen en... kromme tenen daar zit.
Ja, ik heb vanaf het moment dat ze de rechtszaal binnenlopen, zat ik inderdaad met samengeknepen billen. Maar ook vooral, ik zei boos, dat was niet het juiste woord. Ik vond het ongemakkelijk om te zien hoe daar wordt omgegaan met iemand die toevallig een donkere huidskleur heeft.
Ja.
Ik zat me daarover op te winden. Ik schaamde me heel erg. Ik bedoel, over wat daar gebeurd is. Het begint al met... we hebben drie plekken, dat wordt al letterlijk in de film gezegd, voor zwarte en de rest mag naar achter.
Ja.
Ga daar maar staan. Zo wordt er meegegaan. En op het moment ook dat ze aankomen bij die rechtbank, dat er van die vervelende ettenbakkies op straat met een klappenpistooltjes aan het schieten zijn.
Ja.
Dat soort dingen. En daar wordt niks aan gedaan. Nee. En een rechter die overduidelijk racistisch is. Dus dat zorgde bij mij voor momenten waar ik eigenlijk gewoon het liefst van mijn stoel af had willen stappen en hem zelf de les had willen lezen.
Precies, dat doek in wil duiken.
En zo van, wat zeg jij nu? Ja. Maar dat geeft dus ook aan hoe fantastisch goed geacteerd wordt in de film.
Ja, en hoe goed dat qua verhaal en qua monologen in elkaar gezet is. De afloop van die zaak, ja, mag zich misschien wel raden. Treft de mensen die Emmett Till vermoord hebben geen blaam. Want het zijn witte mensen. Dus daar wordt uiteraard niets mee gedaan. Maar het grote kwaad tussen twee haakjes voor de witte Amerikaanse man is al geschied. Want... De Het verhaal van Mammy en van Emmett heeft natuurlijk zodanig doorgedrongen tot de publieke opinie dat daar langzaam een schifting in plaatsvindt. En dat noem ik wel echt langzaam, want ik geloof dat aan het eind van de film blijkt dat er 65 jaar over gedaan is voordat het...
2004 uiteindelijk.
Zoiets.
Er kwam er een soort van uitspraak, maar goed, dat maakt er niks meer uit. Want nee. Een deel van de mensen die dat had gedaan, die leefde al niet eens meer. Maar goed, het voelde dan toch nog als een soort van voldoening.
Ja.
Dat is volgens mij ook net de periode dat... dat is natuurlijk een waar gebeurd verhaal... dat Mamie Till daadwerkelijk al kwam te overlijden.
Ja.
In het gewone leven. Ja.
Ja. Bradley heette ze overigens. En dat was haar de naam die ze toen droeg van haar oude man.
Ja.
En uiteindelijk is ze nog getrouwd met haar toenmalige vriend. Ik geloof in 57, Mobley. En ze is inderdaad zelf in 2003 op 81-jarige leeftijd overleden. En de laatste scène die je ziet van haar, tenminste voordat het scherm zwart wordt en er nog wat tekst op beeld verschijnt, is een soort pep rally in... ik weet niet eens meer waar het was. Was het New York? Harlem, geloof ik, hè?
Harlem.
Waarin zij dus ook zegt, en dat vond ik wel een hele interessante, want dat zat mij eigenlijk, de hele film zat op mij een beetje op te vreten. En ik vond het goed dat ze daar uiteindelijk inderdaad ook gewoon zelf tot de conclusie kwam dat zo is. Daar zei ze iets in de vorm van, ik heb al die tijd gedacht dat het om mijn zoon ging. Maar het gaat om zoveel meer mensen.
Ja. Dat is überhaupt ook de worsteling die je haar ziet hebben gedurende de hele film. In het begin is het enige wat ze wil, is aan haar zoon denken en rouwen. Wat absoluut logisch is natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, laat dat ervoor opstaan. Maar vanuit de NNACP wordt haar toch gevraagd om wat meer naar voren te komen. Ja. Een soort boegbeeld daarvoor van te worden. Dat wil ze eigenlijk niet. Maar je ziet die verandering gedurende de film, dat ze doorheeft van... Hey,
hier zit meer achter.
Hier zit meer achter. Dit is een onderdeel van een veel groter probleem wat we hebben in Amerika.
Ja.
En daar ga ik iets mee doen. En dat zie je op. En dat vind ik wel heel mooi opgebouwd naar het einde van de film.
Ja, en het is heel sterk dat ze dat aan het einde van de film ook echt duidelijk adresseren. En van, oké, dat is dus echt de groei die ze door heeft gemaakt. Wat dat betreft is het misschien... wel logisch dat ze iets vertellen in plaats van dat ze het alleen laten zien. Dat had deze film zeker nodig. Mooie scène overigens, die laatste scène in Harlem, waar ze een prachtige jurk draagt.
Maar ook zo van, ik sta hier, ik ben donker gekleurd, ik ben trots op wie ik ben en ik ben trots op ons volk.
Ja.
En dat is... een heel ander contrast als het begin van de film. Dus je ziet hier een vrouw die het voorbeeld van haar zoon gebruikt om daarmee proberen een verschil te gaan maken.
Absoluut. De acteurs. Moeten we het even over hebben, denk ik. De cast, want ik denk dat ik wel kan zeggen dat het een van de grootste schandes is van dit Oscarjaar dat Daniel Detweiler misschien kan je wel zelfs wel zeggen niet gewonnen heeft, maar überhaupt al niet genomineerd was. Waar ze dat overigens bij een aantal andere prijzen wel was, onder de BAFTA's. Niet gewonnen, maar wel genomineerd voor haar rol. Dat zo hard kunnen we het stellen, denk ik. Tenminste, ik. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar...
Ik vraag me alleen af in de plaats van wie?
Nou ja, we hebben Andrea Riseborough gezien. Dat is natuurlijk wel een makkelijk slachtoffer, omdat hij redelijk snel of op een redelijk vreemde manier genomineerd is. Voor To Leslie. Ik heb hem overigens niet gezien, dus...
Ik heb hem gezien.
Dan kan jij er misschien wat meer over zeggen. Maar kijk, als je het aan mij zou vragen, is dit gewoon de allerbeste performance die ik gezien heb van een 2022 film. Dus wat mij betreft had ze over iedereen genomineerd moeten worden.
ik snap wel wat je zegt. Maar ik heb toen Leslie heb ik toevallig ook gezien, 2 weken geleden al. Ook een heel mooie film. Mm. En ook heel sterk acteerwerk. Dus wellicht dat dat een dat het er net om heeft gespannen wie van de twee genomineerd zou worden.
Ja.
Ik ben het met je eens dat eigenlijk, ja, dit was ook wel, mag ik het de term benoemen, Oscar-waardige rol. Ik ben er niet zo van om dat iedere keer te benoemen, maar dit was wel echt, vooral de scène waarin ze huilt. Ja, ik had haar wel wat awards daarvoor gegund, zeg maar, voor haar rol hierin.
Ja, over het algemeen zijn de Oscars daar overigens ook wel gevoelig voor, hoor. Als je gaat kijken naar, goed, wat zijn performances waar ze over het algemeen wel voor vallen. Dat zijn vaak wel dit soort scènes, wat wel belangrijk is om daarbij te noemen. Als je puur naar de Oscars kijkt, de Academy kijkt lang niet alle films die uitkomen en die eventueel kans maken op een Oscar. Dat heeft ook te maken met hoe goed wordt een film bijvoorbeeld op screeners of for your consideration screenings in Amerika weggezet. Dat zou natuurlijk ook gewoon te maken kunnen hebben dat deze film net even niet dat momentum had. En dat die film gewoon door weinig mensen gezien is, waardoor die überhaupt al weinig kans maakte. En andere films misschien of beter in het gehoor lagen of makkelijker te zien waren. Zoals bijvoorbeeld de Fablemans, waar natuurlijk gewoon een hoop centen ook in gezet zijn door Universal. En ook dit is een Universal film, dus het zou kunnen zijn dat ze gewoon ook daar andere keuzes in gemaakt hebben. Ik geloof dat deze ook wel door United Artists is uitgebracht in Amerika. Wat sowieso al niet echt een studio is, net als Women Talking. Waar we natuurlijk de vorige aflevering wat uitgebreider over gehad hebben. Dus dat die gewoon ook net niet de buzz had die zo'n film nodig heeft om genomineerd te worden. Maar dan ga je puur en alleen in op de manier waarop de Academy zijn films uitzoekt. En ik vind dat dat in dit geval niet uit mag maken. Want dit is gewoon voor mij de allerbeste performance van een actrice in 2022. Ondanks dat wij hem dus in 2023 gezien hebben. Dus ja, dat vind ik echt echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, echt waar. Ik had het net al even benoemd, hè, Hayley Bennett. Vond ik stiekem, het was helemaal niet zo'n grote rol. Sterker nog, eigenlijk zie je er, behalve het moment dat ze, het moment dat het gebeurt. En dan vervolgens het moment dat Emmett Till wordt meegenomen door die groepering. Dan zit zij voor in de auto, hè, om aan te wijzen van, was dit hem? Was dit hem? En later dan in de rechtbank zie je er met een man en ik geloof 1 of 2 kinderen.
Ja, ze zit inderdaad denk ik in 5 scènes. Ja. 5 of 6 scènes.
Ja. Maar het is natuurlijk een integraal onderdeel ook van de belevingswereld van Mammy, hè, in dit geval. Dat is natuurlijk voor Mammy Till is dat het grote kwaad. Achteraf gezien dus haar zoon dit heeft aangedaan. Ondanks dat zij natuurlijk, behalve dat ze een wapen gepakt heeft, verder en hem natuurlijk verlinkt heeft bij die groepering, tenminste daar ga ik even vanuit, heeft ze verder niet zo heel veel kwaad gedaan of zo. Maar het werd, doordat de film haar zo neerzet, werd het een soort van, verlichaming van het grote kwaad wat Emmett dit aangedaan heeft. Tenminste in de ogen van Mammy. Dat vond ik wel bijzonder goed gedaan. Waardoor haar karakter ook gewoon veel meer meekrijgt. Zeg maar. Veel meer lading.
Het was ook heel subtiel, hè? Je zag ook aan de gezichtsuitdrukkingen van Hayley Bennett, die Caroline speelt in de film. Zag je hoe bang ze was voor Emmett. Puur door de manier waarop ze kijkt vanuit haar ogen, haar pruilip op dat moment, om het even zo uit te drukken. Je zag gewoon dat ze bang was. Want ze sprak niet zoveel in die film. Je had een van de laatste scènes in de rechtbank. Maar dat was zo sterk neergezet.
Ja.
Dat die blik, die zei al genoeg. Ja, als je dat kan als actrice, die boodschap bij het over te brengen zonder tekst, dan doe je wel iets goed.
Absoluut. Overigens ken ik haar niet zo heel erg goed. Ze heeft in heel Billie Eilish gespeeld. Een film die wel voor een Oscar genomineerd was, maar dat zullen weinig mensen nu nog weten. Glenn Close speelde in Amy Adams. En daar had zij ook een rolletje in. Ik weet dat ze in Cyrano speelde. Die ik nog steeds wel in mijn top 50 van vorig jaar had. Maar ook daarin had ze een kleine rol. Ze had, er was eigenlijk de liefdes, dus zeg maar de relatie van degene die het verhaal van Cyrano kennen, Roxanne. Dat is zeg maar de liefde van het leven voor Cyrano de Bergerac. En hij gaat zijn vriend Christian helpen om haar te krijgen. Nou ja, dat is allemaal niet zo heel belangrijk, maar daar speelde zij dus ook in. Als Roxanne. Dit is wel een actrice die ik in de gaten ga houden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Daniel Deadweiler. Dat mag voor zich spreken.
Ja.
Die komt overigens dit jaar weer met een A24-film. I Saw the TV Blow. Het ziet er wel echt uit als een arthouse. Echt een arthouse film. Is een beetje psychedelisch. Tenminste, zo ziet het eruit. Die zou dit jaar kunnen komen of volgend jaar. In ieder geval, dat is een van de weinige projecten die ze nu in haar sleet heeft zitten. Maar het zou me niks verbazen als daar nog wat meer bij komt de komende.
Ze staat nu voor 8 projecten. Dus ik hoop dat dat het signaal is dat ze hiermee, ze misschien een tv-serie tussen, maar dat ze hiermee wat meer fame gaat krijgen. Want precies. Ik zou haar heel graag nog in andere rollen willen zien. Als je dit al kan neerzetten in een film als deze, dan verdien je het om nog veel meer mooie rollen te krijgen in de toekomst.
Absoluut.
Ik kijk er naar uit.
Conclusie. Dat is denk ik wel even belangrijk voor Til. Je kunt ons allebei volgen op Letterboxd. In de beschrijving van deze podcast zullen we ook de link naar onze profielen weer even meenemen. Ook in Instagram in de Linktree kan je die vinden. Dus je weet al wat wij deze film beide gegeven hebben, als je dat kan zien. Maar we zullen dat hier even herhalen. Martijn, Til.
Ik vind het een ongemakkelijke film. Positief bedoeld. Ik heb zelden zoveel emoties door me heen voelen gaan als tijdens deze film. Het kijken daarvan. En dan heb ik het over boosheid, verdriet, lachen ook. Er zitten een paar mooie scènes in, zeker in het begin. Maar ook heel erg gevoel van onmacht en onrecht wat ik daar zie. Ik heb de film heb ik een 4,5 ster gegeven op Letterboxd.
Ja. We zitten op één lijn wat dat betreft, maar dat zal je gedurende deze bespreking vast wel meegekregen hebben. Ook ik 4,5 ster, een 8,6 voor mij. Dat geen 5 sterren is, heeft te maken voornamelijk met het feit dat het gewoon af en toe voor mij ietsjes te veel een uitgebreide Wikipedia pagina was qua verhaal wat ze allemaal aan informatie kwijt wilde. Ik moet zeggen, de mensen die deze film een mindere beoordeling geven, die pakken dan vaak het regiewerk erbij. De manier waarop de film in elkaar zit, dat vind ik niet altijd even eerlijk. Want ik vind dat mevrouw Chukwu dat enorm goed gedaan heeft. Het is gewoon, ja, het zit gewoon hartstikke goed in elkaar. Voor 2 uur en 10 minuten, hè, wat jij al zei, wat gewoon goed is, maar redelijk lang voor een biopic film. Tenminste, die Want je hebt dan veel te veel om te kunnen gebruiken, zeg maar, ja. die tijd. En zij weet dat gewoon heel goed te doen, denk ik.
Nou, ik denk dat het qua regiewerk prima in elkaar zit. Het verhaal wordt compleet verteld.
Ja.
Het is een compleet verhaal. Dan ontkom je er niet aan denken dat er af en toe dingen in zitten waar je van je denkt van, nou ja, oké, moet dat. Ben het met je eens hoor. Het voelt af en toe aan als een Wikipedia pagina, maar dan wel een complete en die interessant is om te lezen, in dit geval te kijken.
Ja, ja, absoluut, absoluut. Goed. Til was dat.
Dat was Til. Draait film. Binnenkort in alle filmhuizen, in ieder geval.
Ja, nu.
In de meeste filmhuizen, ja.
We gaan schat zoeken.
Ja.
Want dat is ook een vast onderdeel van deze podcast. We gaan kijken van wat gaan we nou de komende tijd kunnen zien. Buiten de Screams, de John Wicks en de Shazams van deze wereld. Want ja, ook die films draaien nu in de bioscopen. Zullen voor grote cijfers gaan zorgen. Maar waarvan gaan wij... welke films gaan wij helpen om misschien aan wat grotere... cijfers te komen in de bioscopen. En ook daarbuiten overigens. Hè, want de eerste film die we willen aanraden. En die na alle waarschijnlijkheid ook het grootste bespreekpunt gaat worden voor onze volgende aflevering. Dat is Tetris.
Yes, met Taron Egerton. Die we allemaal natuurlijk ook kennen als Elton John. Maar daar doe ik hem te weinig, geef ik hem te weinig credits. Hij heeft natuurlijk goede films gespeeld. In de Kingsman bijvoorbeeld. Twee Kingsman films. Rocketman heeft hij gespeeld. Eddie the Eagle heeft hij een rol in gespeeld. Het is echt een ster die langzaam maar zeker aan het rising en shining is in Hollywood. En ik kijk heel erg uit naar deze film. Vooral ook naar zijn Nederlandse accent.
Ja. Inderdaad. Ook als producent overigens achter deze film. Ik geloof zijn tweede project voor Apple TV Plus. Het is dus een film die op Apple TV Plus uit gaat komen. Want hij deed daar ook al Blackbird. Wat een zeer aansprekende titel is. Overigens wel een serie. Maar absoluut een aanrader ook op datzelfde platform. En dan gaat dus nu de film Tetris doen. En die gaat naar alle waarschijnlijkheid onze volgende aflevering in de schatkist zitten.
Ga er maar vanuit.
Andere films die ik aanraad, die na alle waarschijnlijkheid rond deze tijd. Even afwachten wanneer we deze film of deze podcast online zetten. Opnamedatum is zaterdag 25 maart. Dus eens even afwachten of al deze films dan al draaien, maar het grootste deel in ieder geval wel. Ik wil een Nederlandse titel even in het spotlicht zetten: Grenzeloos Verraad, film van Dutch Filmworks over een Nederlandse bataljon in de oorlog. Die gaat op 30 maart ook in de première in de Nederlandse bioscoopzalen. En op 6 april krijgen we Empire of Light, ook film uit 2022, net als Til, die dus in Amerika al wat langer uit is. Film van Sam Mendes, die we kennen natuurlijk van 1917, maar ook van wat James Bond films. Die maakte deze film onder andere met Olivia Colman, Oscar-winnares Olivia Colman in de cast en een prachtige rol van Michael Ward, maar daar ga je meer over horen in de volgende aflevering, naar alle waarschijnlijkheid. En dan hebben we nog een Koreaanse film, die een tijdje geleden bij Pathé in de sneak preview heeft gedraaid. Hunt. Die gaat ook op 30 maart in première. En dan sluiten we af met een aanradertje van jou.
De Blue Kaftan. Het is een Turkse film, zeg ik dat goed? Ja. Is vanaf op het moment van uitkomen van deze podcast in ieder geval in de meeste filmhuizen wel te zien. Is een film van Mariam Touzani. Die naam zegt mij in eerste instantie niets, maar ze heeft onder andere meegeschreven in de film Adam. Dat zegt misschien wel wat meer. En verder nog wat aantal titels die mij niet zo heel veel vertellen. Maar puur, dit is eigenlijk een film die mij is opgevallen door de trailer. Ik ben wat meer over het verhaal gaan lezen. En ik ben heel erg benieuwd hoe die is. Dus ik ga er zeker in ons eerstvolgende podcast daar kort even iets over vertellen.
Heel goed. En als je dat doet, dan hopen wij natuurlijk dat jullie ook weer gaan luisteren naar die aflevering. Die gaat waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Niet zo lang in ieder geval als dat deze aflevering dat deed. We zijn aan het eind gekomen van de Filmschatkast aflevering 2. Martijn, ik zou zeggen bedankt voor al jouw inzichten van deze nieuwe aflevering.
Jij ook bedankt.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bye.